Nou, het derde hoofdstuk van 2 Petrus zijn we aangekomen. Het is de laatste deel. Ik denk dat we het vanavond wel ruim kunnen afronden. En voor straks is er voor iedereen de hele serie van de eerste en de tweede Petrusbrief is beschikbaar. Vandaag gaan we naar druk staan printen. Dus.
Ja, 6:30 vanmorgen.
Ja. Dus, maar ze liggen klaar en het is 65 kantjes geworden. Dus dan heb je thuis nog wat na te lezen en te zoeken. Dus heb ik alle tekstverwijzingen er zo er weer bij. En ook handig voor zoals bijvoorbeeld Sjoukje, die kan er niet wezen. Dan kan ze het ook mooi nalezen. Want ze kreeg het wel elektronisch van me steeds om op de hoogte te blijven. Maar papier leest toch makkelijker. Goed, de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3. En we lezen de eerste 10 versen nu. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uw apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun begeerte wandelen, en zeggen waar blijft de belofte van zijn komst. Want sedert de vaderen ontslapend zijn, blijft alles zo als van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn voor hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Nou, we zien hier in het begin, het eerste vers, dat Petrus zegt, dit is de tweede brief die ik u schrijf. En dat hij ook zegt dat hij in beide brieven een zuiver besef door herinnering wakker wil houden. Nou, als we geloven en belijden dat alle schrift is ingegeven door Gods geest, dan lezen we daar gewoon eenvoudig weg. Dit is de tweede brief van Petrus. En ik heb het er natuurlijk al veel vaker over gehad, en moet toch even aanstippen nog zo. Maar de meeste gelovigen zullen dit dus ook zo lezen zonder probleem. Ik bedoel, er staat, het is een tweede brief, dus het is de tweede brief, klaar. Maar goed, wat ik al zei, we hebben het er al vaker over gehad, in deze serie met name, dat de moderne theoloog daar heel anders over denkt. Er zijn een aantal redenen voor, maar de allerbelangrijkste reden is één die ze eigenlijk liever niet willen noemen. Het is een beetje een verstopte reden. Het is namelijk de grondslag voor hun zogenaamde gereden twijfels, zoals ze dat dan zo mooi noemen, aan de authenticiteit van de Petrusbrief. En dat is dat zij niet aanvaarden dat Gods woord door de Heilige Geest geïnspireerd is. Integendeel, zij beschouwen dat als een gewoon boek eigenlijk langzamerhand, een verzameling van geschriften. Laatst was nog weer in de krant een artikel. Ik dacht in de Trouw, zo even uit mijn hoofd. En er stond nog weer een heel stuk over een boekbespreking van een theoloog. En die had een boek geschreven en dat boek dat ging er dan over dat de Bijbel in de schrijfscholen was ontstaan. En hij verwart eigenlijk dat zijn de levieten, de schrijvers, die de Bijbelboeken overschreven. Zei hij van nee, maar ze hadden ergens een aantal verhalen en die redigeerden ze en die werkten ze verder uit. En zo was dan, en er is een boek over ontstaan, zo is dan de Bijbel ontstaan en zo is het hele verhaal ontstaan. En Jesaja, de moderne schriftcritici zeggen meestal, Jesaja heeft 3 schrijvers, je hebt de oorspronkelijke Jesaja, de Deutero-Jesaja en de Pseudo-Jesaja hebben ze het dan over. Nou, wie de MBV schoolbijbel editie koopt, kan het ook lezen, dat soort commentaren. Want daar staat allemaal bij, maar ja, goed. Die theoloog die dus nu dat boek heeft geschreven, gaat nog veel verder. Ik ben zijn naam vergeten. Maar die zegt dus eigenlijk van, nou ja, het is een verhalenbundel die steeds verder uitgewerkt en uitgediept is en steeds groter gegroeid is. Maar het is natuurlijk, ja, wie Gods woord kent, weet dat het gewoon echt dikke onzin is wat hij loopt te verkopen. En daarbij komt, hij doet alsof hij iets nieuws ontdekt heeft. Hadden we vorige keer ook al die theologen bijvoorbeeld, die dachten iets nieuws te ontdekt hebben. Maar dit verhaal is, voor zover ik weet, al zeker 100, 150 jaar oud, deze gedachtegang. En steeds zien we dat soort oude ideeën weer terugkomen bij dat soort mensen. En er wordt weer een mooi boek over geschreven. Dan verkopen ze weer 20.000 stuks van. Dan hebben ze een salaris ook weer voor komende jaren, denk ik dan maar. Maar niet op een manier die mij aanspreekt. Goed, ik ben hier niet om dat boek te bespreken vanavond. We hebben het over een heel ander boek. We hebben het over het woord van God. En we zien dus dat wanneer je loslaat dat Gods woord door de Heilige Geest geïnspireerd is. Als je dat één keer loslaat, ga je steeds verder weg van het woord. Nou, we hebben natuurlijk in deze serie al meerdere voorbeelden daarvan gehad. Maar ga je steeds verder los. En eigenlijk doet men dan precies wat Petrus hiervoor waarschuwt. In beide brieven zegt hij dat het loslaten van het woord van God resulteert in dwaling verkondigen. In dwalen. En dat is precies wat je dan ziet bij zo'n schrijver die het woord van God loslaat. En ten diepste er eigenlijk helemaal niks meer van gelooft. En dan een mooi theologisch verantwoord werkje het licht doet zien. Ondertussen doen ze precies wat Peter zegt. En dat is dan wel weer heel opvallend dat Gods woord daarin bevestigd wordt. Nou, de uitdrukking die in de NBG-Bijbel boven dit gedeelte staat is de dag des Heren. Beter vertaald zou zijn dat het de dag van de Heren is. Het is ook een uitdrukking die altijd heel veel verwarring veroorzaakt. Want vroeger ook, dan hoorde je vaak mensen spreken over de dag des Heren. En dat bedoelde ze eigenlijk de zondag. En nog hoor je het wel eens. Hè, van, in onze omgeving wonen vrij veel mensen die dan spreken over dat je op de dag des Heren dit of dat niet mag doen. Of de kinderen moeten voor 12 uur thuis zijn als ze uitgaan. Want anders zijn ze aan het stappen op de dag des Heren, zei een collega dan een keer tegen mij. Nou, dat is dan niet best als ze dan aan het stappen zijn. Nou ja, goed, hij snapte er helemaal niks van. Maar de dag des Heren is natuurlijk iets heel anders. Vers 10 van het derde hoofdstuk leert ons dat de dag des Heren namelijk iets is die komt als een dief. Nou, de zondag staat gewoon op de kalender. En die zien we elke dag gewoon nader. En het is vaak ook een dag waar we naar uitkijken. Dus het is ook, hij moet over iets heel anders spreken. En dan moet je dan gaan vergelijken met andere schriftgedeelten. Van wat is het dan wel? Nou, de uitdrukking zoals Petrus die gebruikt komt nog één keer verder voor in de Bijbel. En wel in Openbaringen 1, vers 10 en 11. En dat is een heel opvallend gedeelte. Want juist dat gedeelte, Openbaringen 1, vers 10 en 11, wordt vaak aangehaald. Om te bewijzen dat de dag des Heren wel degelijk de zondag zou zijn. En daar schrijft Johannes. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende. Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten. Naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. Nou, dan gaat het ons niet om die gemeenten of zo of wat hij schrijft. Maar in dit geval puur om dus dat dag des Heren. En in het Grieks, en ik heb jullie vorige keer al verteld hoe ik dat weet. Ik heb er zo'n mooi boekje voor. Staat er een iets andere uitdrukking, wat ik dus net al zei. En die we verder ook nog zien op een andere plaats, maar die anders vertaald is. En dat is in 1 Korinthe 11 vers 20. En daar wordt over iets anders gesproken. Maar dezelfde uitdrukking gebruikt als het spreekt over de Heren. 1 Korinthe 11 vers 20. Dan gaat het namelijk over het avondmaal. En zo zie je maar dat soms een vertaling ook iets weg kan vertalen. Of iets toe kan voegen eigenlijk. Ik denk niet altijd even bewust hoor. Ik ga uit van de goede bedoelingen van de vertalers. Tenminste in ieder geval van de NBG en de Statenvertaling. 1 Korinthe 11 vers 20. En daar lezen we dan. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren? En dat des Heren is dus precies dezelfde uitdrukking. Hier is de maaltijd in plaats van de dag, maar het is de maaltijd des Heren. En daar wordt gesproken of curios, of, en dat is dus van de Heer of Heren. Nou, vertalers hebben, om het leesbaar te maken, het van de tussengevoegd. Dat staat er helemaal niet. En Openbaring 10 spreekt dan, of 1 vers 10 spreekt dan over Kyriakos. En dat betekent behorend tot de Heren. Nou, of gerelateerd aan de Heren. En dat zien we ook bij die maaltijd hier. Het is de maaltijd van de Heren. Dus die dag des Heren, eigenlijk staat er dus gewoon dag van de Heren. Goed, dat lijkt misschien wat onbelangrijk. Maar de bekende Bijbelcommentator Dr. Ryrie zegt over Openbaringen 1 vers 10... Waarschijnlijk is dit geen referentie aan de zondag, welke in het Nieuwe Testament consequent de eerste dag der week genoemd wordt. Dus het zou heel raar zijn als Johannes opeens dat de dag des Heren gaat noemen. Dus het wordt steeds de eerste dag der week genoemd. Men rekent nog steeds de Sabbat, dat was de, nou ja, de rustdag. En de eerste dag der week was de dag waarop de gemeente samenkwam. Maar letterlijk des Heren dag, zegt hij. Refererend aan de inhoud van het visioen, welke de toekomstige tijd openbaart wanneer Christus komt om te oordelen en regeren. En zo zie je dat Openbaring 1 vers 10 dus eigenlijk volstrekt overeenkomt met wat Petrus schrijft als hij spreekt over de dag des Heren, het moment in de toekomst dat de Heer zich openbaart, met openbaringen. Want dat is in feite de uitgebreide beschrijving van wat er dan allemaal gaat gebeuren. Nou, Johannes heeft in feite die tijd die van de Heer is in dat visioen dus gewoon beleefd. Nee, ik was in het begin even naar vers 10 gegaan, omdat Petrus dit vers begint met het woordje maar. En even terugbladeren. Het woordje maar, de dag des Heren. Zo begint hij daar. Dus dat betekent dat het een tegenstelling is aan wat daarvoor stond. Dat hebben we wel gelezen inmiddels natuurlijk. Maar Hij sluit het af, wat hij daarvoor beschreef, zeg maar. Het is een beetje jammer dat in het spraakgebruik die term van de ware betekenis beroofd is eigenlijk. Want de dag van de Heren is niet de dag waarop we samenkomen, maar de eerste dag de week. Maar een dag, een moment in de tijd die nog voor ons ligt en waar we eigenlijk naar uitzien. Het is een moment waarop de bedeling, de tijdsperiode dus waarin wij leven, afgesloten wordt en wij naar de Heren toe gaan. Nou, daarmee sluit Petrus eigenlijk af en dat moment gaat komen. Ga naar vers 2, in 3 vers 2, en daar lezen we dat Petrus iets bijzonders meldt over de apostelen, waar hij ook zelf toe behoorde. We hebben in het begin van de brief gezien dat hij al wat had gezegd over de apostelen, hè? Hij had dat namelijk gezegd, en ik citeer mezelf dan even, dat de gelovigen aan wie hij schrijft een even kostbaar geloof hebben als de apostelen. En, moet ik even het vers ook er niet bij genoteerd, maar ik ga hier zoeken. En daarmee was namelijk, Petrus gaf daarmee een uitdrukking. Aan het feit dat hij en de gelovigen in hun geloof gelijk waren. Ik kan het vers even niet terugvinden, maar goed. We mogen het zelf later even opzoeken. Petrus maakt dus geen enkel onderscheid in de geloofssituatie. We hebben hetzelfde geloof en het werkt hetzelfde uit. Maar hier in vers 2 gaat het over de positie op leerstellig gebied. En dan zegt Petrus in onze vertaling in de NBG, zegt hij in vers 2, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod uwer apostelen van de Heere en Heiland. Nou, zo'n zin kun je heel snel verkeerd lezen. Ik zocht hem na in de Statenvertaling. En daar staat het als volgt beschreven. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die apostelen van de Here en zaligmakers zijn. Nou, dat kan een hele vreemde indruk wekken. Vooral als je dat afzet tegen wat we eerder al hadden vastgesteld, dat Peter zichzelf eigenlijk als een broeder ziet van de gelovigen. En nu opeens lijkt het alsof hij zichzelf op een voetstuk zet en begint te spreken over de geboden van de apostelen. Alsof die op dezelfde voet staan als de woorden van de oud-testamentische profeten. En over welke geboden spreekt hij dan? Want eigenlijk lees je nergens dat de apostelen bepaalde geboden oplegden aan de gemeente of aan de gelovigen. Een apostel is een gedelegeerde of een boodschapper van de Here. En het komt daarom nogal vreemd over dat een apostel die zichzelf eerst zo duidelijk neerzet als een broeder, zichzelf dus nu op een voetstuk zet. En eigenlijk klopt dat niet. Dan heb je gevoelsmatig zoiets van, hier klopt iets niet. Apostelen waren dus de gezanten van de Heer Jezus. En ze spraken het woord van de Heer Jezus. En hier lijkt het alsof de apostelen het woord van God spraken, geboden oplegden, op een manier zoals de oud-testamentische profeten. Natuurlijk is het zo dat zij bepaalde dingen aan de gemeente voorhielden. En natuurlijk is het zo dat wij tegenwoordig zeker aan de woorden van de apostelen dezelfde gewicht toekennen als aan de profeten in het Oude Testament. Maar zou een apostel als Petrus dat van zichzelf zeggen? Dat past niet bij elkaar. Nou, ik heb dan alle Engelse vertalingen erop nagekeken. Voor de liefhebbers, ik heb de Net Bijbel, de New International Version, de New American Standard Bible, de New Literal Bible en nog een aantal andere heb ik erop op nagekeken. Ik heb gewoon op een computer doen, dat is allemaal heel makkelijk. En alle Engelse vertalingen hebben de zin anders vertaald, of eigenlijk de woordvolgorde anders staan. En dat is natuurlijk het moeilijke van vertalen. Als je bijvoorbeeld letterlijke vertalingen ziet, hoe noemen ze die dingen dan meer?
Annotaties.
Nee, die andere, die lineaire vertalingen.
Oh, ja.
Dan heeft dus elk Grieks woord, uit de Bijbel zie je op Griekse woordvolgorde, en dan zie je ze in het Nederlands eronder staan. Dat is bijna onleesbaar wat je dan ziet. Want dat is een woordvolgorde die anders is dan bij ons. Dan krijg je van die prachtige zinnen zoals mensen die bijvoorbeeld net Nederlands leren uit een ander land, krijg je hele kromme zinnen, of van die handleidingen uit Taiwan lijken het dan wel. Maar dat is puur om begrip te krijgen van wat stond er eigenlijk oorspronkelijk. Hè? Maar die woordvolgorde in de Engelse vertalingen is dus anders. En ook de nieuwe Bijbelvertaling heeft hem anders. Opmerkelijk genoeg. Want daar lees je namelijk, vertaald vanuit Engels, dat u zich herinnert de woorden tevoren gesproken door de heilige profeten en de geboden van onze Heer en Heiland gesproken tot u door de apostelen. En dat is heel iets anders. Dat is essentieel anders. En het is opvallend is dat de nieuwe Bijbelvertaling dit goed heeft weergegeven. Dus toch een keer een plusje voor die vertaling dan. Maar dat is een heel ander begrip dan wat je zo leest in de NBG. Als je het oppervlakkig leest, dat is helemaal anders dan wat in de Statenvertaling staat. Maar goed, je krijgt dat mee, dus ik ga het allemaal nakijken straks. Peter stelt dus duidelijk niet de apostelen centraal. Of op gelijke voet met de profeten. Maar hij wijst de gelovigen erop dat het woord van God in het Oude Testament gesproken door de profeten en het woord van de Heer Jezus op gelijke voet staan. Dat de Heer Jezus ook het woord van God sprak. Nou, we weten dat Johannes zegt, hè, dat de Heer Jezus het vlees geworden woord was. Nee, Johannes 1, vers 1 tot 3. En dat de andere apostelen en hij, Petrus, daar getuigen van zijn geweest. Hè. We hebben het eerder over gehad in 2 Petrus 1, vers 16. Dan lazen we bijvoorbeeld. Want we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsel nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En van zijn verheerlijking toen op de berg. Nou, Petrus die zegt hier dus heel duidelijk dat ze het woord van de Heer Jezus brengen. Het woord van God brengen. Zoals ook de oud-testamentische profeten dat deden. Ze zijn gewoon een gezondene van de Heer. En niet iemand die zelf geboden oplegt en de gemeente zegt van zo zal je doen en zo moet je doen, want ik ben de apostel. Dat paste dus ook niet bij het eerdere gedeelte. Goed. In het hoofdstuk wordt door Petrus, in hoofdstuk 3, wordt door Petrus 5 keer de komst van de Heere voorgehouden aan de gemeente. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar dan mag je het wel zelf nog doen. Maar hij beschrijft op 5 verschillende manieren de komst, of 5 verschillende invalshoeken, schrijft hij over de komst van de Heere. In het tweede en het derde vers wijst hij, dat is de eerste keer dat hij doet, wijst hij de gelovigen erop dat ze moeten vasthouden aan het profetische woord, hè, gesproken zoals we zagen door de oud-testamentische profeten en door de Heer Jezus. En door hun weer overgebracht aan de gemeente. Want die woorden, die spreken over de toekomst die we als gelovigen zullen hebben. En dat dit vaststaat zagen we in hoofdstuk 1 vers 16... Toch even bijpakken. Oh ja, dat hebben we net gelezen. Al. Sorry. Ja. En dat het dus vaststaat. Hè, dat het geen verzinsels zijn waar ze achter aanlopen. Het is de waarheid die Petrus preekt. Geen mythes. Geen verzinsels. Geen dingen die door mensen bedacht zijn. Geen mooie theologische boeken die ze naspreken. Het is geen eigen iets wat ze brengen, maar het is het woord van de Heere. Nou, die woorden, de waarheid en de belofte voor de toekomst die die waarheid inhoudt, het kennen ervan, beschermt de gelovigen tegen de dwalingen. En dat is wat hij hier naar voren brengt. Want, zegt hij in vers 3, in de laatste dagen zullen er spotters met spotternij komen. De mensen uit hoofdstuk 2, waar we het de vorige keer uitgebreid over gehad hebben, hè, die komen dan en die gaan spotten met de gelovigen, die brengen dwalingen. En eigenlijk vervallen die mensen van kwaad tot erger en uiteindelijk in de dwaalleer of worden zelfs dwaalleraren. Even terzijde. Ik las dat hier eigenlijk taalkundig een heel iets bijzonders in dit stukje zit, in die uitdrukking spotters met spotternij. Het valt je eigenlijk niet op, omdat we gewend zijn aan de Bijbelse taal, de talen Kanaans, zoals ze dat dan noemen. Maar de uitdrukking is een zogenaamd semitisme, noemen ze dat. Oftewel echt uit de Hebreeuwse taal. Petrus had ook gewoon kunnen schrijven dat er spotters zouden komen. En dan weet je eigenlijk al genoeg, want spotters die doen niks anders dan spotten. Maar hij schrijft hier uitdrukkelijk spotters met spotternij. En dat is een uitdrukking die in het Grieks helemaal niet kan. In het Nederlands kan het geloof ik ook niet. Hoe het moeilijke woord ervoor is, weet ik niet. Ik ben geen expert op dat gebied. Ik ben niet zo goed in Nederlands. Maar het schijnt dat die vreemde uitdrukking eigenlijk iets is wat die een semitisme, dus oftewel een uitdrukking die hij zo uit het Hebreeuws gewoon letterlijk vertaald heeft in het Grieks. Zoals zij het zeiden. Nou, juist door die specifieke uitdrukking, en volgens de vertalers van onder meer de Netbijbel, juist door die, Michel de Seide, ik heb denk ik wel eens eerder verteld, de Netbijbel is een Bijbelvertaling die zo letterlijk mogelijk is en die is gemaakt door zo'n 60 verschillende evangelische predikanten, theologen en taalkundigen. In Amerika. Je kunt hem in druk krijgen, maar je kan hem ook gewoon opzoeken op internet. Dan kun je alles nazoeken daar. En dan kun je vinden op www.bijbel.org. En dat is een fantastisch zoeksysteem. Het is in het Engels, dus, maar het is een hele mooie site. Allerlei zoekmethodes, studieartikelen. Ze hebben er zelfs allemaal video's online staan. En het is allemaal gratis. Het is echt vanuit de overtuiging doen ze dat. En ze hebben het allemaal gewoon, die predikanten en zo die eraan meewerken, hebben het allemaal gewoon. Ja, om niet beschikbaar gesteld. Het is een fantastisch commentaar en naslagwerk geworden inmiddels. Ze zijn er geloof ik al 15 jaar mee bezig of zo. Ze hadden in eerste instantie het doel om het op schrift uit te brengen. Maar ja, toen kwam internet opzetten en toen zeiden ze, we zetten het allemaal online. Dan kan iedereen het lezen en gebruiken. Dus hele mooie site. Maar die zeggen dus over deze uitdrukking, dat deze semitische uitdrukking, juist duidelijk maakt dat de brief van de hand van Petrus is en niet van een andere schrijver. Want de bewering, hè, van de Bijbelcritici is van, die brief van Petrus is pas in de tweede eeuw geschreven door iemand anders en die geeft zich uit voor Petrus. Maar juist dit soort kleine aanwijzingen geven aan dat het absoluut in ieder geval door een Joodse gelovige geschreven moet zijn. En er zit nog een aanwijzing in. In hoofdstuk 1 vers 1. Dat is ook wat eigenlijk helemaal niet opvalt. Ons tenminste in zoiets niet. En daar staat Simeon Petrus. Nou, er is maar één andere plek in de Bijbel waar Simeon Petrus genoemd wordt. Want het opvallende is dat namelijk in het Grieks een schrijffout introduceert. En in het Grieks schrijven ze altijd Simon. Simeon is gewoon fout gespeld op die manier. Het is namelijk rechtstreeks uit het Hebreeuws overgenomen. En die andere plek is Handelingen 15 vers 14. Zoek hem er even bij. Een Griek zou in ieder geval nooit zijn naam zo schrijven. 15 vers 14. En daar wordt gesproken over Simeon. En verder kom je het nergens tegen. Overal wordt hij Simon genoemd, omdat het uit het Grieks overgenomen is. Maar hier staat uitdrukkelijk Simeon. En dat is de Hebreeuwse spelling van de naam. En die komt dus ook in zijn eigen brief voor. Hij schrijft zijn eigen naam op de Hebreeuwse wijze. En de commentatoren zeggen dan dat een vervalser dit nooit zou hebben gedaan. Want het zou ongeloofwaardig wezen om een schrijfhout te introduceren. Dus die spelling is heel opvallend dus. En ze schrijven, deze Hebreeuwse spelling is een subtiel argument voor de authenticiteit van deze brief, aangezien de vervalser met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid altijd de normale spelling voor Petrus' naam zou hebben gebruikt. Nou ja, goed, dat is even een kleine terzijde, zeg maar. Goed, je ziet dus eigenlijk in deze tijd de dwalingen eigenlijk alleen maar verder toenemen. Ik denk dat er, we hebben het vorige keer ook al over gehad, maar ik denk dat er eigenlijk nog nooit zoveel verschillende kerken en groepen en gemeenten en stromingen en sectes zijn geweest als in de tijd waarin we nu leven. Nederland staat er natuurlijk onbekend, dat hier allerlei kerken verdeeld en versplinterd en gescheurd zijn. Maar ja, als je een beetje het nieuws op dat gebied volgt, zie je dat ook in het buitenland gewoon de laatste 30, 40, 50 jaar. Enorm is toegenomen, de verdeeldheid. Heel veel landen kennen nog een staatskerk. Nou, dat is ook overal afgebrokkeld. En nou ja, je hebt natuurlijk allerlei charismatische dwalingjes, waar ik vorige keer de video van liet zien. En dat was maar één voorbeeld. Er zijn honderden van dat soort stromingen en groepjes en leraren. Maar het is ook opvallend dat oude dwalingen weer herleven. Het is denk ik, hier was eerder aan de orde gekomen, bijvoorbeeld het gnosticisme, wat weer terugkomt in de New Age. Maar ook binnen de kerken heb je weer vormen van gnosticisme tegenwoordig. En tegenwoordig kun je zelfs in de kerken gewoon gnostische predikanten tegenkomen. Je agnostisch, oftewel mensen die alles ontkennen op dat gebied. Je kunt mensen tegenkomen die zelfs leren hoe je reiki moet gaan doen in de kerk. Ik geloof dat ze hier in Leek ook zo'n cursus hadden in de PKN.
Ja, klopt.
En, maar goed, ik bedoel, men gooit alles op één hoop en er komen weer nieuwe stromingen. En dat zijn dus echt hele oude dingen, want de kerkvader Augustinus bijvoorbeeld was iemand die streed tegen het gnosticisme. Daar kwam hij zelf uit. Nou ben ik verder niet zo'n fan van Augustinus, maar dat was iets wat uit die tijd stamde, heel oud. Nou, de kritiek op Gods woord, vanuit de zogenaamde theologie, is natuurlijk enorm. Gelukkig, hè, wat ik net noemde, zo'n site als die Bijbel.org, dat zijn natuurlijk heel andere type theologen. Die hebben maar één doel voor ogen, dat is het woord van God bij iedereen brengen. En liefst zo goedkoop mogelijk. Dat zie je dus ook dat uit elkaar groeien. Hè? Dat de enige stroom van theologie wordt steeds, ja, steeds vrijzinniger en andere stroom die begint steeds meer terug te keren naar Gods woord. Gisteren toen was in de dienst, toen haalde Broeder van den Burg, die haalde bijvoorbeeld de Puritijnen aan en zo. Je ziet dat er een stroming is die zich daar nogal in begraaft. Ikzelf, dat zeg ik maar eerlijk, ik ben er niet zo kapot van. Omdat het nogal wat Calvinisme met zich meebrengt weer. Ja, dan ga je weer richting nadere reformatie. En natuurlijk, bevindelijkheid is goed. Maar je moet wel wegen waarmee je bezig bent. Dus ja, op zich is er een bepaalde angst bij mensen. Zo van, ja, we kunnen aandacht hebben voor Puritijnen. We kunnen aandacht hebben voor de Great Awakening bijvoorbeeld. Of de stroming in Amerika. Maar pas op dat we de gemeenten daarmee niet daar weer helemaal op focussen. En de andere dingen weer loslaten. Dus ja, het is altijd een beetje op eieren lopen. En voor je het weet heb je weer een nieuwe stroming binnen de baptistengemeente of weet ik veel. Ja.
Je had heel veel invloed binnen.
Je haalt invloed om binnen. Ja, ik zal het ook wel eens met hem erover hebben nog, denk ik. Maar, ja, vooral Whitfield zelf, wat hij noemde, die man, was op zich een absoluut gelovige man, hoor. Dus, daar kun je veel mee, maar die heeft ook alweer dingen gezegd van, ik denk van, dat geloof ik helemaal niet op die manier. En dat leert Gods woord ook niet op die manier. En hij werd er ook op aangesproken door bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie de naam kennen uit het verleden, door Tory, een hele bekende evangelist. Die zagen wat dit voetbal leert, dat is helemaal, dat kan helemaal niet. En toch bestuderen we dan dat werk, vooral binnen bepaalde baptistenpredikanten, zijn er heel erg intensief mee bezig. Natuurlijk valt veel te leren, maar we moeten wel oppassen dat we niet een bepaalde calvinistische stroming weer gaan aan nalopen, zeg maar. Dus er zijn altijd weer gevaren, hè? Maar goed. Ja, nou vertrouw ik er wel op dat op dit moment dat de mensen die daarmee bezig zijn op zich voldoende onderscheid van ons hebben, hoop ik. Het gaat mij ook niet aan. Ik zou het ook aanmatigend vinden om te zeggen van dat ik het beter weet dan hun. Maar ja, ik durf het wel tegen ze te zeggen. Van, nou, kijk je wel uit. Dus. Goed, de kritiek op Gods woord, en dat is natuurlijk heel iets anders, want zij zijn op een andere manier bezig, is enorm vanuit de theologie. En het vervelende is dat de theologen daarmee ook de mensen meeslepen. Mensen zeggen, nou, als de dominee dat zegt, well, dan kan ik dat ook wel vinden. Als Aad Kamers tegen dat vindt, dan kan ik dat ook wel vinden. Ja, die is ook predikant. Als die de schepping verwerpt, kan ik dat ook wel. Dan heb ik ook geen. Als je dan binnen een gemeente bent, ik weet van een gemeente hier in de buurt, waar bijvoorbeeld een broeder in die gemeente is, die heeft een boek geschreven over de evolutie. Nou, en toch is die voluit gelovig. En dan zegt hij, ja, maar dat heb ik vanuit mijn beroep geschreven, als bioloog. En ja, dan moet je iets anders schrijven. Onderzoek het dan eens op een andere manier. Maar goed, hij heeft een boek geschreven waarmee de evolutie verdedigd wordt. Dus ja, dat is toch wel weer heel moeilijk eigenlijk, hè?
Ik hoorde dat hij nu twijfelt aan deze over zijn eigen boek.
Oh ja, nou ja, goed. Dan gaat het de goede kant op.
Je combineren met, hè?
Ja, klopt. Dat is, je hebt de geleide evolutie, noemen ze dat. Dat God dus ergens wel een beginnetje gemaakt zou hebben, maar dat het steeds verder is gegaan. We komen straks nog even terug op de evolutie, even kort. Maar vanuit een andere invalshoek. Goed, ik maakte dus even een uitstapje, hè, van naar dat Simeon, naar het woord toevallig, naar die spelling fout, of eigenlijk correcte wijze, maar zoals een Griek het nooit zou doen. Omdat juist die mensen die kritiek leveren, die theologen en dergelijke, die zouden dat moeten weten. En die weten het ook wel. Dus ik denk van, waarom gaan ze dan toch zo'n brief proberen af te branden? Als zijnde niet van Petrus, hoort eigenlijk niet eens in de Bijbel, het is een vervalsing, dat soort woorden lees je gewoon. Terwijl ze weten dat dit soort dingen erin staan, terwijl ze ook wel degelijk de verdediging kennen, maar dat gewoon negeren. Nou, mijn zin kan het alleen zo zijn dat ze dat soort argumenten onder het vloerkleed vegen, omdat ze gewoon niet meer geloven in Gods woord, omdat ze de Heilige Geest niet in hun werkt. Want anders ga je dat soort dingen niet bij elkaar zoeken. Om maar kosten wat het kost Gods woord te ontkrachten. En dan denk ik, houd toch alsjeblieft op. Waarom noem je jezelf nog theoloog of dominee? Zoek een ander vak. Ga iets leuks doen, maar hou daarmee op.
Dat is het juiste woord. Die oefenen een vak uit.
Ja, precies.
Dat soort theologen.
Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet van wie ik het hoorde, maar het is bekend natuurlijk vroeger. De boerenzonen, de oudste zoon nam vaak de boerderij over, de tweede werd leraar en de derde werd theoloog of dominee, want dat was ook een goed beroep. Dus zo ging dat vaak vroeger. En ja, het wordt steeds meer als een beroep gezien. Ik heb jaren terug ook wel eens gesproken met iemand, die studeerde ook theologie. En ik was eigenlijk heel verbaasd. Ik zei, studeer jij theologie? Ik had nooit gemerkt dat daar enig geloof aanwezig was. En die zei van, dat kan je goed verdienen. Ja, kan je goed verdienen? Ja, dat klopt. Het salaris is niet slecht. En toen, ik geloof het traktement toen gemiddeld rond de 100.000 gulden zat of zo. Tegenwoordig verdient een beetje. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, dat is een flink salaris. In PKN waarschijnlijk.
Ja, maar daar rij je ook zo.
Bijna net zoveel als jou. Ja. Maar goed, als je kijkt van. En ik weet dan toevallig dat de traktementen voor bijvoorbeeld een gemiddelde baptistenpredikant ligt rond de 60.000 geloof ik per jaar. Dat is nog een aardig bedrag. Maar goed, dan heb je het over predikant van grotere gemeenten, hoor. Niet van de kleinere gemeenten. Maar goed, ja, men ziet dat als een goede baan inderdaad. Dat is een vak. Ja, het is een vak beoefenen. Ik wil gaan naar Marcus 7, vers 1 tot 12. En daar spreekt de Heer Jezus tot de theologen van zijn tijd. En eigenlijk zie je dat er toen al gebeurde wat we nu ook nog steeds zien. En hij spreekt dan tot de Farizeeën, en ook de theologen van die tijd eigenlijk. En de Farizeeën verzamelden zich bij hem met sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen ze zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen handen, hun brood aten, want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst hun handwassing verricht te hebben, daarmee vasthoudende aan de overlevering der ouden. En van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben. En vele andere dingen zijn er waaraan zij zich volgens de overleveringen houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk. Nou, even terzijde. Ik weet niet wie van jullie Hannah Stranders kent. Niet iedereen, denk ik, een aantal wel. Die heeft ooit verteld een keer dat ze, dat is een Joodse christen-evangeliste. Even kent ze wel, hè. Die vertelde ook, hè, van bij haar moeder thuis stond inderdaad ook een aparte kom om je handen in te wassen. Een aparte kom om dat te doen. En een aparte beker daarvoor. En ja, bepaald melk mocht je niet drinken uit hetzelfde glas als anderen drinken. En dat waren allemaal regels en wetten. En hier, die waren er toen ook al natuurlijk. En die zijn de hele boeken vol over geschreven. Maar goed, toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar hij zeide tot hen: terecht heeft Jesaja van u, huigelaars, geprofiteerd zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Dus dat gaat al terug tot Jesaja. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overleveringen der mensen. En hij zeide tot hen: het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overleveringen in stand te houden. Want Mozes heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie de vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: het is korban, dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord van God, het woord Gods, krachteloos door uw overleveringen die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Nou, je ziet dus hier dat korban, dat is denk ik wel eens eerder uitgelegd wel. Dat betekent dat wat ze gaven, dat hun geld korban was, dat was offergave. En als ze dat als offergave bestempelden, dan hoefden ze bijvoorbeeld hun ouders niet meer te onderhouden. Dus mensen deden dat gewoon. Het is offergave. En dus onderhielden ze hun ouders niet meer, wat toen noodzakelijk was natuurlijk, want je had geen pensioenfondsen of zo. Maar waar het mij om ging, is vers 13. En dat de Heer Jezus zegt: zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overleveringen die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Nou, we zien dat de Heer de theologen van zijn tijd dus verwijt dat zij het woord van God krachteloos maakten door de overleveringen. Wat mensen beweren werd belangrijker geacht dan het woord van God, en de traditie werd boven alles gesteld. Nou, tegenwoordig zien we dat in Nederland niet zoveel meer, maar die tijd hebben we zeker gekend. Ik ben zelf niet helemaal van die tijd, maar een aantal hier wel, denk ik, die dat wel meegemaakt hebben, dat je op zondag nog niet eens op de fiets durfde te stappen, want je moest te voet naar de kerk en dat soort dingen. Omdat de dag des Heren niet... goed, komen we weer op hetzelfde verhaal. Maar goed, die traditie kennen ze nu nog wel op bepaalde plaatsen natuurlijk. Ik zag, het was eigenlijk naar aanleiding van die verschrikkelijke dood van een jongetje uit de Urk. Zag ik wat foto's in de krant en dan zag je ze inderdaad naar de kerk gaan gisteren. Nou, geweldige hoeden op, zwarte kleding. En nou, de traditie, de overlevering, die schrijft voor dat een vrouw op die manier naar de kerk gaat met een lange rok en een hoed op. En nou ja, goed, en niks te nadeel van die mensen die daar trouwens een enorme klap hebben gehad natuurlijk de afgelopen zondag. Maar het viel me gewoon zo op. Van het was trouwens wel mooie kleding om te zien. Maar goed, dat is dan ook wel weer wat anders. Maar dat is dus traditie. En die traditie kan nog veel verder gaan. Een traditiegeloof is... dat is dus inderdaad de overleveringen. Van de ouden staat hier boven alle stellen. Nou, en het woord van God wordt daarmee krachteloos gemaakt. Goed, sommige kringen hè, is die traditie dus nog steeds bepalend. Maar Paulus zegt in Colossenzen 4 vers 2 tot 6 dat we het evangelie moeten brengen op een juiste manier. En dat het niet zouteloos moet zijn. Ik wil even bijlezen. Colossenzen 4. Niet onbelangrijk verdeeld door wat we hier lezen. Colossenzen 4, vers 2 tot 6. Volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons dat God een deur voor ons woord openen om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het licht stellen als ik behoor te spreken. Ik ben abuis, want een tekst die ik zoek is anders. Bij een pen. Het is wel een mooi gedeelte, maar het is niet wat ik zag.
Kende pen heb ik al.
Nou, zal ik in de pauze alleen maar opzoeken wat erin staat?
Ik heb een concordantie bij me.
Ja.
Over zoutloos had je
dat? Ja.
6.
Over 6. Ach, ik sla er wat vers over. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Ja, dat was inderdaad wat ik zocht. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam en niet zouteloos. En zonder zout heeft voor veel mensen het eten geen smaak. Ik ben er al jaren een beetje aan gewend, maar zout geeft gewoon een extra impuls aan smaak. Je kan er te veel in gooien, dan is het pekel en is het niet te eten, maar dat is weer de andere kant. Maar het spreken moet dus niet zouteloos zijn. Er moet smaak aan zitten. Dat betekent gewoon dat het goed moet zijn. En dat is ook Paulus ergens schrijft dat het spreken een geur is, geloof ik.
Ja, aangenaam.
Een aangename geur. De gemeente een aangename geur voor de Heer is. Dus dat ligt in dezelfde lijn. Dat doet ons ook denken aan wat de Heer Jezus zelf hierover zei. En dan gaan we nog even naar Matthäus. Matthäus 5 vanaf vers 13. Dus 13 tot 16. En dan zegt de Heer Jezus: Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Nou, wanneer je gevangen bent in zouteloos geneuzel, om het zo maar eens te noemen, tradities voorop stelt, dwalingen predikt, waar Peter zo over spreekt, dan ben je niet meer een zoutend zout. Dan ben je eigenlijk nergens meer goed voor, zegt de Heer Jezus. En dan moet je weggeworpen worden. Dan kan het zout, dat is uitgewerkt. Zout raakt na een tijd uitgewerkt en dan kan je het weggooien. En de Heer zegt hier, we moeten juist tegengesteld zijn. En ons licht laten schijnen voor de mensen. Goede werken in Christus verrichten, zodat mensen zullen zien, daar is de waarheid. En daar door die mensen heen wordt God gediend. En dan krijgen de spotters met de spotternij geen voet aan de grond bij ons persoonlijk. En ook niet in de gemeente van Christus Jezus. Nou, helaas, doordat we in veel kerken en gemeenten en groepen een zouteloos evangelie zien, krijgt men wel met spotterij voet aan de grond, krijgt men met dwaling voet aan de grond. Ik had het gisteren met Sibold nog over dat hier in de regio bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd een groep samenkomt die bijvoorbeeld de alverzoening aanhangen. En dat zijn bijna 100 mensen die daar op een bijbelstudiegroep bijeenkomen. Nou, wat zie je? Die mensen komen bijeen uit allerlei gemeenten. Op die zaterdagen, op die studiedagen. En vervolgens gaan ze weer terug naar hun eigen gemeente. Meenemen wat ze opgepikt hebben. Sibold zei ook al, hè, van, daar moeten mensen mee ophouden met het reizen. met het overal heen reizen en dingen meenemen. Want je neemt het mee de gemeente in. En nou ja, daar ontstaat dan vanzelf weer ellende. Want nou ja, dit gaat dan over alverzoening. Je hebt ook allerlei andere dingen die meegenomen worden op die manier gemeente in. De charismatische beweging heeft zoveel invloed gekregen door bijvoorbeeld de opwekking bijeenkomsten. Waar mensen uit andere kerken ook heen gingen, want daar gebeurde wat. En nu zie je dat veel baptistenkerken bijvoorbeeld, de helft van de gemeente op de zondag dat het opwekking is in Biddinghuizen, is de halve kerk leeg, want dan zitten ze daar. Maar het komt allemaal weer terug in de gemeente en je krijgt nou ja, het vallen in de geest, het profeteren, het tongen spreken en ga zo maar door. En tot aan nou ja, wat we vorige keer in het videootje zagen als het helemaal misloopt. Dus dat soort invloeden krijg je wel. En op zich is het goed om studies te volgen en om ergens een keer heen te gaan. Maar ga je naar de zoeklichttoogdag of op een andere dag, dat maakt mij niet uit. Maar let er altijd wel op, wees er scherp op van wat wordt hier gebracht. Is het iets nou ja, past bij een verkeerd evangelie of is het het goede woord? Dus je moet het zelf altijd toetsen. He, zoals de Bereërs uit Handelingen 17 vanzelf. Nou, welk wapen hanteren die spotters dan? Om de gelovigen in verwarring te brengen en ze weg te brengen van de Heer. En eigenlijk is het een heel oud wapen. Want ze gebruiken strikvragen. Hetzelfde wat de Satan deed in de Hof van Eden. Heeft de Heer niet gezegd soms. En dat zie je nu ook bij die spotters. Want in 2 Petrus 3 vers 4 lezen we namelijk dat ze een vraag stellen. Of eigenlijk een suggestie, een suggestieve vraag. Waar... Hey Jan. In 3 vers 4 lezen we namelijk dat ze vragen: waar blijft de belofte van zijn komst? Oftewel, de Heer heeft wel beloofd te komen, maar waar blijft hij nou dan? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, oftewel sinds de dood van de oudvaders, Abraham, Isaac, Jacob, al die anderen, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Nou, er verandert nooit wat. Het is altijd al zo geweest. Er worden elke dag mensen vermoord. Hè? Ja. Nou ja, dat je er nu meer van hoort komt, zei iemand een keer tegen me, dat komt omdat je nu televisie en kranten hebt. Die had je 100 jaar terug veel minder. Dus toen wisten mensen het niet, maar het gebeurde net zoveel. Ja, dat is niet waar. Alleen al één voorbeeld, ik heb het eerder genoemd, geloof ik, is de statistieken van aardbevingen. Die worden al, ik geloof, 150 jaar bijgehouden. En je ziet dat het aantal aardbevingen per jaar verdubbelt zo'n beetje.
Ja, gewoon het weer op zich ook.
Ja, het weer, net zoiets. Ja. Ja, weermetingen zijn er ook al heel lang, ja. Dus dat zijn dingen, ja, het is eigenlijk onzin wat mensen beweren. Maar goed, als je dat niet weet, dan, ja, dan kunnen ze met zo'n opmerking wegkomen. En dat is dus wat die spotters ook doen, zegt Petrus. Sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo. Het is nog nooit anders geweest. Nou, er verandert niks, alles blijft bij het oude, zo is het altijd al geweest. Maar Petrus zegt hier dat de critici willens en wetens, dus opzettelijk, bij hun volle verstand, eraan voorbij gaan dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Nou, hij komt daar terug dus op het gebeuren van de zondvloed. Hè, het vorige keer over gehad, van de zondvloed. En hij zegt dus hier dat de aarde uit en door het water bestaat. Nou, je zou kunnen zeggen dat Petrus of een hele slimme man was. Of dat ze toen een enorme kennis van de wereld hadden. Want pas sinds de laatste eeuwen weten we hoe de waterkringloop is. Ik heb ook in de map een plaatje in. En daar zie je dus inderdaad dat het water is bepalend voor het leven op aarde. Maar ook de waterkringloop is bepalend voor het water. En nou ja, je kan het straks ook verder nalezen. Zonder water is er namelijk helemaal geen leven mogelijk op aarde. Nou, ik denk dat iedereen dat wel weet. Zelfs de mens bestaat voor 70% uit vocht. Nou ja, water kun je niet noemen, maar 70% vocht. De wetenschappers weten dat maar al te goed. En vandaar ook dat ze zo opgewonden zijn, hè, zoals afgelopen weekend, als ze denken dat er water gevonden is op de maan. Ja, precies op de maan, ja. Ja. Want zo redeneren ze, als er water is, is er leven mogelijk. Dus er zou daar best wel eens een of ander micro-organisme geëvolueerd kunnen worden. En
waarom willen ze ja. dat zo graag weten?
Nou, dan kunnen ze bewijzen.
In de Bijbel.
Ja, precies.
Maar ze zoeken wel vast een...
Ja.
een plek om heen te gaan. Ja, dat het hier klopt. Als ja. hier fout gaat.
Ja. Maar ook omdat ze dus inderdaad willen laten zien van, nou ja, als er water is, dan is er mogelijk leven mogelijk. Er stond heel groot in de krant. Dat op Mars verwachten ze ook water te vinden. Ze hebben nog steeds niet gevonden, geloof ik, maar ze denken het wel. In september en november waren er dan ook enthousiaste verhalen in de pers. Dus over de grote hoeveelheid water op de maan. Stond in de Telegraaf. Nou, het is de Telegraaf. Maar ik heb het even nagekeken. De hoofdonderzoekster Carly Peters van de NASA nuanceerde het beeld een beetje. Zij zei letterlijk, bij water op de maan praten we niet over meren, oceanen of zelfs maar poelen. Water op de maan betekent moleculen. Dus er staat zulke letters in de krant, water op de maan, maar het gaat dus over ja, moleculen. Nou ja, en dat is nog niet eens bewezen, maar ze denken dat ze het hebben gevonden.
Maar dan krijgen ze ook geen geld, hè, als ze dan zeggen dan...
Ja, natuurlijk, dan krijgen ze ook een smak miljard.
Dan hebben ze ook geen resultaat.
Nee, maar een paar moleculen water, dat kan net zo goed veroorzaakt zijn door die lander die daar neergekomen is, dat hij dat uit de cabine meegenomen heeft, dat het vocht is, of weet ik veel. Dus het is natuurlijk een onderzoek van niks op die manier. En de conclusies die men trekt zijn natuurlijk veel te groot. Veel te groot, die conclusies. Dat die moleculen water op de maan al wereldnieuws waren. En eigenlijk is dat wel veelzeggend. De hele wereld wil namelijk kosten waar het kost bewijzen. Dat de aarde en alles wat erop is, het hele heelal, geen schepping van de Heere God is. Wat Petrus dus ook schrijft... ontkenning dat door het woord van God de wereld er is. Nou, ze hopen dan op andere planeten water te vinden en daarmee ja, leven of sporen van leven te kunnen vinden. Want ja, ook al zouden ze maar een minuscuul micro-organisme kunnen vinden, dan zou dat absoluut wereldnieuws leveren. Want men zegt dan van, zie je wel, er is ook op andere plaatsen leven ontwikkeld of ja, geëvolueerd en dat soort dingen. En nou, dan zou het zeker met grote letters in de krant staan, denk ik, dat er leven op andere planeten zou zijn. Goed, ook al zou het gevonden worden, wat dan nog, denk ik dan bij mezelf. Het kan best dat de Heer het noodzakelijk vond dat daar ook wat micro-organismen hun werk doen. Ik bedoel, het bewijst helemaal niks verder. Ik geloof niet dat er leven is, want alleen op de aarde zijn de omstandigheden zo dat er leven kan zijn. Ik las een keer van een wetenschapper, een bioloog, die zei van, als de aarde 5 graden... anders zou staan, of ook maar een paar kilometer dichter bij de zon zou staan bijvoorbeeld, is het te heet om hier te kunnen leven. Nou ja, noem dat maar toeval, dat er dan hier leven ontstaat, dat deze plek in het hele heelal leven kan ontstaan. Daar zit gewoon, die man zei, daar zit een genie achter, zei hij toen. Dus in die hele scheppingorde, zeg maar, de hele scheppingsorde. Goed, maar dan kom je meer op de intelligent design ideeën en zo. Maar goed, daar ben ik geen aanhanger van. Maar het bewijst wel dat het niet zomaar is dat hier leven is, dat er mensen hier zijn. Wat men wil aantonen is dat er elders leven mogelijk zou kunnen ontstaan of zou zijn. Want dan kun je een schepper gaan ontkennen. Nou, Petrus wijst erop dat de schepper het oorsprong is van het leven. Want zoals ook elke wetenschapper eigenlijk ook wel weet, is dat leven alleen maar kan ontstaan door leven. Alleen maar leven kan leven geven. En de Bijbel leert ook dat God een levendmakende geest is. He, we weten dat leven ontstaan is uit leven dus in feite. Nou, toch proberen ze krampachtig aan te tonen dat leven uit het niets zou kunnen ontstaan. En om dat te bewijzen hebben ze dan ook, dat hebben jullie vast misschien wel gelezen in de krant, een deeltjesversneller gebouwd. Ik heb er een fotootje bij gedaan van dat ding. In Genève, de Large Hadron Collider. En dat is, daarmee wil men proberen de oerknal te simuleren. En dan vooral onderzoek doen naar wat er dan vlak na die oerknal zou zijn geweest. Hoe dan het leven is ontstaan. Nou, dat grapje mag dus 6 miljard euro kosten, zoiets. Zo'n onderzoek. En men is alweer bezig om een nog grotere te bouwen. Ik weet niet waar die komt. Maar die plannen zijn in ontwikkeling. En ze moeten nog een geschikte plek vinden daarvoor. Nou, een van de grote angsten van heel veel mensen is dat er zwarte gaten ontstaan. Die gaan er ook ontstaan. In die testen. Micro zwarte gaten noemen ze dat. Nou, ik dacht van, we zijn mooi bezig. We gooien gewoon 6 miljard euro in een zwart gat. Dus... Ja, en toen hij dus vorig jaar in gebruik genomen werd, was het eerste wat er gebeurde was dat het ding kapot ging. En er is nog 16 miljoen herstelwerkzaamheden uitgegeven. En op 21 november, dus als ik me niet vergis, afgelopen vrijdag, is die weer in gebruik genomen. En men is al een uur of 10, 11. Oh, nou ja, ze hebben dus al 10, 11 uur testen achter de rug. Ik heb nog geen juichende resultaten gehoord. Maar.
Wat is het dan, een heel groot ding of zo?
Ja, die ligt in Genève, tussen Zwitserland en Frankrijk. Er zit een bergrug daar, hè. En daar ligt die onder de bergen, want er komen nogal wat energiekrachten vrij. Dus ze hebben dat onder de bergen gestopt. En dat is, je krijgt deze straks ook mee, hè. Er staat een fotootje in van dat ding. Dat is een hele lange ding. En daar schieten ze dan naar elektronen of protonen doorheen. En die moeten dan op elkaar botsen. En dat moet dan de oerknal simuleren.
Ja, het linker is, hij ligt een deel onder Genève.
Ja.
Onder de stad Genève.
Ja. Dus er zijn best wel heel veel mensen die zeggen van, ja, maar die krachten die we nou vrij laten komen, is dat wel vertrouwd? Straks blazen we de hele boel hierop. Dus, maar goed, de wetenschappers zeggen, het kan allemaal geen kwaad. Ja. Maar goed, ze beweren wel eens vaker wat. Hè? Goed. Maar, ik heb even nagekeken van, wat ze nou eigenlijk zoeken met dat ding. En dat was wel een beetje een hilarisch verhaal. Maar het was heel serieus. Ze zoeken namelijk het Higgs-deeltje, zeggen ze. Het Higgs-deeltje, met H-I-G-G schrijf je dat, is een theoretisch deeltje, bedacht door ene meneer Higgs. En die zegt dat dat deeltje aanwezig moet zijn in het heelal. Nee, dat deeltje veroorzaakt namelijk massa. Oftewel gewicht, beweging. Daar is allemaal massa voor nodig. Om in beweging te komen heb je massa nodig. Om gewicht te hebben heb je massa nodig. En dat deeltje zou dus de kern van massa moeten zijn. Het is een theoretisch deeltje wat nooit gevonden is. Maar de theorie van de deeltjesfysica steunt daarop. En als ze, daar hebben ze dus die 6 miljard aan uitgegeven. Ja, je kan allemaal, ik heb de links erbij staan waar je het allemaal na kan lezen, Mark. Dat kun je wel een avondje aan spenderen. Maar het is, men is dus op zoek eigenlijk, en ik moest een beetje denken aan de alchemisten uit de middeleeuwen, die op zoek waren naar het middel om goud te maken of zo. Want ja, daar was ook een soort van theorie dat je goud kon maken. En ook de theorie dat ze eeuwig leven konden produceren op die manier. Men zoekt dus nu naar een soort van deeltje. En dat zou dan in theorie moeten bestaan. Want als het niet bestaat, dan stort dat het hele kaartenhuis van die hele wetenschap in op dit punt. Dan stort hun hele idee over hoe het heelal in elkaar zit, stort in. Het is een noodzakelijk iets. Ja.
Dat wordt een giller.
Gewicht of beweging is zonder die massa dus niet mogelijk. En dus zou niks kunnen bewegen. Zouden de planeten niet kunnen draaien. Dan zou er helemaal niks kunnen zonder dat deeltje. Ik dacht nog even kwam de gedachte op van, dat deeltje bestaat niet, maar zou het de geest van God zijn die ze eigenlijk zoeken. Hè? Die alles in beweging houdt. Die alles.
Ja, de kinkracht en al dat soort dingen.
Ja. Nou, precies, maar dat schrijven ze allemaal toe aan het Higgs-deeltje. Wat er gewoon niet is.
Dat zou bestaan, zeggen ze, door dat geschiedenis.
Nou, dat gaan ze zoeken of ze het kunnen vinden. Of ze het op de een of andere manier kunnen vinden. Ze hebben iets bedacht. Die man heeft iets bedacht van dat moet er zijn. Maar ze kunnen het niet grijpen, ze kunnen het niet vinden. En dus hebben ze dit gebouwd en dan gaan ze proberen dat te zoeken. En dat zou dan vlak na de oerknal vrijgekomen moeten zijn. En dat gaan ze zoeken. En dat betalen we als maatschappij vrolijk 6 miljard euro voor met elkaar.
In ieder geval hebben ze grote geloof als wij.
Ja, denk ik
ook. Ze hebben grote geloof als wij.
Ja.
Maar
goed, kennelijk is de mens dus gewoon zijn oorsprong vergeten. En wil die eigenlijk ook doelbewust vergeten. En het begon al bij Darwin. En die meende dat de mens niet meer is dan een dier. Die zich in miljoenen jaren ontwikkeld zou hebben. En dat gaat steeds verder tot dus miljarden kostende jacht op onzichtbare, niet waarneembare deeltjes. Dus, maar Petrus zegt hier dat de verklaring ligt in het water. Uit en door het water bestaat deze aarde. Niet uit toeval, niet uit onzichtbare theoretische deeltjes. En kijk, laten we wel zijn, ook al zou men in staat zijn een deeltje te maken door het apparaat, want dat doen ze in feite, wat bewijst dat? Helemaal niks. Ze maken iets zelf. Dus het komt niet voor. Ze kunnen nog steeds niet aantonen dat het bestaat in de natuur. En als het niet gevonden wordt, zal de wetenschap zich denk ik haasten om een ander model te gaan ontwikkelen. Want ja, anders moet je misschien wel eens een God gaan erkennen. En dat willen ze ook niet. Het niet bestaan van een theorie zal helemaal niet toeleiden dat ze God gaan erkennen. Want moedwillig, zegt Petrus, willens en wetens ontkent de mens dat er een schepper is. En zoeken ze dus wat anders, een Higgsdeeltje heet het dan nu. Petrus stelt vast dat een mens maar niet wil zien dat de wereld geoordeeld is door de zonvloed. En tegenwoordig zijn we nog veel beter in staat met behulp van eenvoudig waarneembare en, nou ja, dus ook een natuurkundige wetenschap, hè, die onder andere door Newton ontwikkeld is, de zwaartekracht, dat soort ideeën en waarneembare dingen, kunnen we zien dat de zonvloed een feit is. Ik heb een heel mooi boek thuis. En als je hem in de evangelische boekwinkel tegen het lijf loopt, ik zou zeggen, koop hem. Dat boek is Moderne Wetenschap in de Bijbel. En het is geschreven door Dr. Anders Holbrink. Ik denk een aantal van jullie misschien wel kent. En daar staan heel veel interessante feiten en wetenswaardigheden in over dit soort dingen. En in het boek laat hij in een paar bladzijden eigenlijk heel overtuigend zien dat de zonvloed simpelweg een wetenschappelijk te bewijzen feit is. Maar ook met onze eigen ogen waarneembaar feit is. Dat wij het gewoon kunnen zien dat het gebeurd is. Een van die feiten bijvoorbeeld is dat 75% van alle aardlagen op de wereld door water is gevormd. Dus op de continenten kun je dat gewoon vinden. Gemiddeld ligt op alle continenten op deze wereld 1500 meter sediment. Dus 1,5 kilometer afzetting uit water. Dus de grond waarop we zitten is grotendeels sedimenten uit het water. En waarvan dan ook nog een keer de helft zeewater is. Hele grote delen hebben onder de zee gestaan, dat weten we ook. En hij schrijft dat het bewijst dat de wereld onder water heeft gestaan. Nou, hij schrijft dan ook nog, de bevindingen van de moderne geologie komen steeds dichter in de buurt van het zonvloedmodel. Het enige wat verschilt is de tijdschaal. Men zegt van dat is miljoenen jaren geleden geweest. Nou ja, van Gods woord weten we dat ongeveer een jaar of 6.000, 5.500 geleden moet zijn geweest. Goed. Dat de moderne geologie meent dat het allemaal miljoenen of zelfs miljarden jaren geleden gebeurd moet zijn. En dat de aarde gevormd is zoals die nu is, wordt veroorzaakt dus door het feit dat ze niet de Bijbelse waarheid onderschrijven, maar puur de evolutietheorie aanhangen natuurlijk. En maar Petrus, die geloofde zonder meer, zonder wetenschappelijk bewijs, wat God woord hierover zegt. En wat ik dus ook zei, dat hij zei, uit en door het water, dat geloofde hij gewoon. En nu pas kunnen we dus, duizenden jaren later, kunnen we pas aantonen dat het waar is wat daar staat. En door die kringloop van het water, die kennen we nu pas. En hij waarschuwt de mens die die waarheid niet wil aanvaarden, zoals eens de wereld door het water werd verzwolgen, is nu de wereld voor het vuuroordeel bewaard. En de dag van het oordeel zal komen, zoals die ook geweest is in de tijd van Noach. En de mensheid zal daardoor geoordeeld worden. Het antwoord dat Petrus geeft aan de spotters is dan ook, ik heb het vers niet bij staan, vers 5 zijn volgens mij. Weer terugladen. Oh ja. Nee. Vers 9 waren we gebleven. De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. God wil dus helemaal niet dat de mensheid in een verterend vuur terechtkomt. Opdat zijn schepping daardoor vernietigd wordt. Het was oorspronkelijk een goede schepping die hij gemaakt had. Dat was nooit het doel op die manier. Uiteindelijk zal het wel gebeuren. Hij wil namelijk dat de mensheid zich bekeert. Ja, en daarbij is het zo dat bij God één dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Dat citeert Petrus uit Psalm 90 vers 4. Wij mensen hebben een tijdsgevoel dat totaal anders is dan God. Wij rekenen in uren, dagen, maanden, jaren, minuten. Maar God rekent zo niet. Hij is zelf zonder begin en zonder einde. De alfa en de omega. Hè? Prediker 3 vers 11. Kunnen we het even bijnemen. En we lezen daar ook nog twee andere versen uit. Daar gaat het over het tijdsbesef. Prediker 3 vers 11. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. De eeuw in hun hart gelegd. Daar gaat het dus om. Dat God heeft tijdsbesef in de mens gelegd. En dan gaan we naar vers 14 en 15. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen. En God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, was er reeds lang en wat zijn zal, is er reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Nou, dat is een tijdsbeleving waar wij als mens ons niets bij voor kunnen stellen. Maar een beetje oneerbiedig denk ik dan wel. Van, het lijkt bijna wel tijdreizen wat de Heere God doet. Maar voor hem is tijd heel iets anders dan voor ons. En dat is iets waar wij moeilijk bij kunnen. Peter zegt feitelijk met zijn uitdrukking, hè, van één dag is als duizend jaar en andersom. Voor God is er niet zoiets als tijd. Er is geen tijd die hem beperkt. Aangezien hij de oneindige is. En de tijd is geschapen door God voor de mens. Nou, wat voor de spotters een oneindig lange periode lijkt, hè, waar blijft de Heer met zijn belofte, is dus voor God niet meer dan een hele korte periode. Wij denken nu terug aan de kruisiging van de Heer en de opstanding, als zijnde iets van 2000 jaar geleden. Maar voor de Heer God is dat 2 dagen terug. Alsof het 2 dagen terug is, om het zo maar te zeggen. Dus voor ons is dat heel anders als mensen. Het oordeel moet echter komen, maar niet omdat God daar plezier in schept. God wil namelijk dat alle mensen behouden worden, zegt 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. En daar moeten we geen misbruik van maken. Dat is een van de meest misbruikte teksten door met name alverzoeners. God wil dat, dus hij zal dat doen, is dan de idee. Maar Petrus leert hier heel duidelijk dat hij wil dat mensen tot bekering komen en daardoor tot behoud. Goed, dat is het diepste verlangen van de Heere. En daarvoor gaf de Heer Jezus ook zijn leven. Nou, dan komen we bij vers 10 terug. In het begin had ik daar al even over. Hij zegt, maar de dag des Heren zal komen als een dief. Nou, de spotters, die roepen dat alles bij het oude blijft, die zullen daardoor overvallen worden. Die zullen in één keer worden geconfronteerd met de heerlijkheid van de Heren. Zoals je een dief in de woningen krijgt, dat verwacht je ook niet. Die is er in één keer. En zo zal het hun ook overkomen. Zo zal het oordeel hun overvallen. Zoals bijvoorbeeld bij de mensen bij Noach. Het water overviel ze ook. Ondanks dat ze natuurlijk zagen dat hij aan het bouwen was. Maar ze verklaarden hem voor gek. Op dat moment, toen de sluizen van de hemel zich openden. Ja, toen wilden ze allemaal dat schip nog wel in uiteindelijk. Maar toen was het te laat. De gelovigen zullen er absoluut niet door overvallen worden. En we lezen een bekend gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5. Vers 2 tot 6. Want Paulus gebruikt precies dezelfde uitdrukking daar als Petrus. Thessalonicenzen 5, vers 2 tot 6. En daar staat: immers gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, en dat is dan de ongelovigen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe, laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Nou, dat is in feite onze verwachting voor die dag des Heren. Het is niet iets waarvoor je bang hoeft te zijn of dat je al gaat overvallen. Maar wie de Heren kent, kan het rustig naar uitzien. En wij zijn in het licht. We kunnen daardoor ook niet overvallen worden. En in Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18, wat dat spreekt over de opname van de gemeente, dat lezen we nou niet, maar die spreekt in de Statenvertaling met name heel mooi daarover. En die zegt dat het moment van verenigd worden met de Here een troost is voor de gelovigen. Ik vond toevallig nog dat zit ook in het boek, een hele oude schildering van Hieronymus Bosch uit ongeveer 1500. Ja, en die heeft een schildering gemaakt van de gelovigen die worden weggevoerd. Heel apart, want toen geloofde men niet bepaald in een opname of zo. Dat was de Roomse donkere tijd nog eigenlijk. Maar dat is het grappige vind ik daaraan, die schildering zit erin, dat je daar in een lange tunnel ziet met licht. Nou, mensen met wat net over bijna doodervaringen en zo, die hebben daar ook altijd over. En alles was licht en mooi, maar hij heeft dat toen al in een schilderij uitgebeeld. Heel mooi. Maar goed, dat dus de gelovigen worden weggevoerd naar de hemel. Nou, Petrus zegt dan vanaf het 11e vers, daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag gods. En niet vol vrees, maar vol verwachting. Terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede en houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Hij roept hier dus op tot drie dingen. Een heilige wandel, een leven onbevlekt en onberispelijk te leven. En dat betekent niet dat we zondeloos zouden moeten kunnen leven. De heiligingsbeweging streefde daar wel naar. De Puritijnen zijn een voorbeeld van die heiligingsbeweging. Die streefde naar een soort van zondeloos leven of zo. Nou, dat is geen mens gegeven. Alleen Christus was zondeloos. Laten we dat goed voor ogen houden. Maar in Christus zijn we natuurlijk nieuwe scheppingen. En die nieuwe schepping, die is absoluut zondeloos. Die is gered. Die gaat straks de hemelse gewesten in. Dat is onze geestelijke vernieuwde mens. Ten tweede, hij heeft hier dus over een leven waarbij de verwachting van de terugkomst van de Here centraal moet staan. Dat betekent niet dat je passief gaat zitten wachten. Ik meen dat het Luther was die ooit zei, als ik weet dat morgen de Heer komt, dan plant ik vandaag nog een boom. Nou was dat een iets andere opvatting en die Luther erop nahield. Die verwachtte het koninkrijk op aarde dan op dat moment. Maar goed, het is niet een passief gaan zitten wachten tot de Here komt. En ik zou helemaal willen onderraden wat sommigen doen, de data gaan zitten berekenen en dergelijke. Het is gewoon in verwachting uitzien. Dus een derde wat Petrus hier noemt is een leven in de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe schepping. En waar God alles in al is, zegt Paulus. Nou, hij verwijst vervolgens naar de brieven van Paulus. En hij noemt hier Paulus de geliefde broeder. Ik heb dit gedeelte in een ander verband geloof ik ook wel eens aangehaald. In het begin van de studieserie, eind vorig jaar ergens, hebben we het daar ook al over gehad. En bij de eerste brief van Petrus, toen zei ik dat er mensen ten onrechte een onderscheid maken tussen de boodschap van Paulus en de zogenaamde apostelen uit de besnijdenis. Dat hebben ze het over het evangelie van Petrus, Jacobus, Johannes, zou dan anders zijn dan het evangelie wat Paulus predikte. Nou, hier zien we dat Petrus over Paulus zegt dat het zijn geliefde broeder is. En hij ondersteunt hier wat Paulus allemaal geschreven heeft. De brieven van Paulus onderstreept hij. Hij zegt van, naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Oftewel, die brieven onderstreept hij. En dat is ook logisch. Want Petrus, en we hebben het eerder ook al over gehad, Petrus schreef aan dezelfde groep gelovigen. Aan dezelfde kring van gelovigen. Die gemeenten schreef hij aan die door Paulus gesticht waren. En die schreef hij nu aan. Paulus leefde op dat moment niet meer toen deze brief geschreven werd. En hij bemoedigt en steunt die mensen. En hij onderstreept het onderwijs van Paulus. Paulus bracht dus zeker geen afwijkend evangelie. En vers 15 en 16 maken dus duidelijk dat het regelrechte onzin is als je dat soort dingen gaat lopen roepen. Dat klopt gewoon niet. En dat is ook niet meer dan logisch. Want als de apostelen verschillende boodschappen zouden brengen. Hoe zou dan Petrus eerder hebben kunnen schrijven in vers 2? Dat u zich herinnert de woorden tevoren gesproken door de heilige profeten. En dan lees ik die andere vertaling dus voor. En de geboden van onze Heer en Heiland gesproken tot u door de apostelen. Wat zij brachten aan onderwijs, was het onderwijs van de Heer Jezus. Niet een eigen evangelie, niet een eigen lering, maar het onderwijs van de Heer Jezus werd door de apostelen aan de gemeenten overgebracht. Eerder heb ik er al eens over gezegd van, dat het ook zo belangrijk is daarom dat we het hele woord van God accepteren. Als onderwijs en niet slechts een klein onderdeel. Hè? Dat we niet alleen die brieven van Paulus houden en dan ook nog alleen maar de gevangenisbrieven van Paulus, want dan hou je nog dunner boekje over. Het hele woord van God. Hè? En dat is voor ons de kern van de zaak, dat we alles geloven, het hele woord van God, als woord van God zien, geïnspireerde woord. We moeten niets buiten beschouwing laten daarin. Nou, Peter schrijft hier, en ik vind het zelf een beetje dat is een oud woord natuurlijk, schrijft over de langmoedigheid van onze Here en dat wij deze voor zaligheid moeten houden. En dat Paulus daar ook meerdere malen over geschreven heeft aan de gemeenten die door Paulus zijn gesticht. En hij onderstreept daarmee ook de autoriteit van Paulus. En in Romeinen 2 vers 2 tot 8 spreekt Paulus over die langmoedigheid van de Here. Onder andere. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot boetevaardigheid leidt, waarin uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart, hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder geval gelden zal naar zijn werken. Hun die in het goed doen, volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar hun die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Paulus schrijft hier precies hetzelfde als wat we in de brieven van Petrus hebben gelezen. En ze onderstrepen elkaar dus, zeg maar, qua leer. Langmoedigheid is dus, dat woord betekent niet snel om onrecht te wreken. Nou, zowel Paulus als Petrus wijzen de gelovigen erop dat God dus geduld heeft met de mens. Hij verdraagt het onrecht een hele lange tijd, maar op een zeker moment zal er toch oordeel moeten volgen. En het oordeel en de straf die daarbij hoort die passend is, zal God dan ook uitvoeren. Door het willens en wetens ongehoorzaam zijn van de mens, wordt die straf alleen maar gerechtvaardigder. Paulus zegt hier, ze hopen het bij elkaar op. En die straf die staat vast. Van de andere kant staat ook onze beloning als gelovigen vast. Onze toekomst staat vast. Ieder wordt vergeld naar zijn werken, zegt Paulus. Het eeuwige leven staat te ontvangen. En daarom moeten we blijven uitzien naar dat moment en vasthouden aan die hoop die zeker en vast is. Dan gaan we naar het slot van de brief van Petrus, vers 17 en 18. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, hij waarschuwde ze op voorhand tegen de dwalingen en wat er ging komen. Eigenlijk een profetische brief mag je dan eigenlijk wel concluderen. Daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Er wordt dus door de apostel geconstateerd dat de gemeente, de gelovigen, in het 17e vers, dat ze standvastig zijn. Het fundament dat door Paulus en zijn medewerkers was gelegd, Timotheus en Apollos en al die anderen, dat was kennelijk een heel goed fundament, want ze hadden daar stevig op doorgebouwd in geestelijke zin. Ze waren daar standvastig in. En hij roept ze op van hou daaraan vast. En Peter zegt dus van blijf daarin en blijf ook groeien in genade. Nou heb ik vaak gehoord dat Paulus het zogenaamde evangelie van genade verkondigde. Nou, je ziet hier dus dat Petrus dat ook zegt van groei in die genade, in het evangelie van genade. Dat is het evangelie van Christus Jezus. En dat is niet een evangelie van Paulus of van een ander. Dat is het evangelie van Christus Jezus. Groeien in de kennis van de Heer Jezus Christus en dat ze op hun hoede zijn en zich niet door de dwalingen laten meeslepen. En dan sluit hij af met het feit dat Christus Jezus de rechthebbende is, feitelijk, op de heerlijkheid nu, in onze tijd. En door de gemeente, wij verheerlijken hem en geven hem de eer. Maar ook straks in de eeuwigheid en dat hij alle eer toekomt. Daarmee is deze studie afgesloten.